Goed, vanavond hebben we het onderwerp kennismaking met de persoon, apostel Paulus. En ik moet zeggen, deze week was ik ook daarmee bezig. Ik was bezig iets aan het opzoeken, het vinden voor het maandblad. En ik kwam bij 1 Korinthe 15. En één vers wil ik daaruit noemen. Dat is me bijgebleven deze week. En het hele gedeelte, 1 Korinthe 15, hè, daar vertelt Paulus wat hij zelf heeft ontvangen. En het hele boodschap van Pasen wordt daarbij uitgelegd. En dan zegt hij in vers 8 en 9, het allerlaatst is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Waardoor de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. Nou, dat is me bijgebleven. En deze woorden zullen vast ook straks wel aan de orde komen. Maar door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade is niet vergeefs geweest. Nou, daar mogen we vanavond ook naar uitzien. En ik wil de avond aan de Heer opdragen. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we tot u mogen komen aan het begin van deze avond. Dank u wel dat we opnieuw de gelegenheid hebben om uw woord te horen, om daarin te worden onderwezen en daarbij stil te staan bij wie u bent. En we willen zo bidden voor deze avond, we willen ons zo leiden en open hart, open oor geven. Ja, dat we meer zullen gaan zien wie u bent, ook aan de hand van het leven van de apostel Paulus. Dank u wel voor uw genade in zijn leven, maar ook in ons leven. Dank u wel dat we zo de avond u mogen opdragen en het zo van u mogen verwachten in alles. In Jezus' naam. Amen.
Nou, Pieter, dank u wel voor deze introductie. Je hebt precies de tekst uitgekozen waarmee ik vanavond had willen beginnen. Door de genade van God, zegt Paulus, ben ik wie ik ben. Ik heb ongelooflijk lang moeten nadenken over wat ik vanavond zou gaan vertellen, maar meer wat ik vanavond niet zou gaan vertellen. Want het is altijd weer kiezen. Ik kan niet in een hele avond alles wat de apostel Paulus is en heeft gezegd en heeft geschreven allemaal uitvoerig met jullie behandelen. Ik kom wel eens in een gemeente waar ik een studie verzorg. En het zijn dan meerdere momenten, vaak in 6 delen, het Nieuwe Testament in vogelvlucht. En uit die 6 avonden of die 6 momenten heb ik voor vanavond 2 elementen uitgehaald en die als het ware in elkaar geperst. U moet het eigenlijk zien als een soort bouillonblokje. Dat eet je niet zo op, want het is niet lekker. Maar als je er heet water bij gooit, dan krijgt het smaak. Dus het moet nog groter gaan worden. En ik ben gekomen met 1 groot verlangen. En mijn grote verlangen is dat u door het luisteren naar vanavond en het nog eens teruglezen van wat ik vanavond ga vertellen, dat ik als het ware uw gereedschapkist van bijbellezen kan vullen. Kan vullen met instrumenten, waardoor u met name de brieven die Paulus heeft geschreven nog beter zult gaan begrijpen. Dat we gaan kijken naar de achtergronden en de redenen waarom Paulus nou schreef, wat hij precies bedoelde. En dat kunnen we natuurlijk alleen maar doen in vogelvlucht, maar als we van alles wat hij heeft geschreven een indruk krijgen, de reden, de aanleiding en een korte inhoud, dan kan het ertoe bijdragen dat wanneer u die brieven thuis leest, als u in uw persoonlijke bijbellezing die brieven onder ogen krijgt, dat dat helpt om beter te verstaan. Dat is mijn grote verlangen, dat de Bijbel door deze avond meer gaat spreken. Ik ga straks een paar ogenblikken stilstaan bij wat ik zelf maar heb genoemd de 6 G's van Paulus, of de G6, zo moet ik het eigenlijk noemen. De G6 van Paulus, en daarna wil ik kort met u nadenken over wat hij heeft geschreven. Want we leren veel van wie Paulus was uit zijn brieven. Hoe hij schrijft en wat hij schrijft. Geachte kerkenraad, graag zou ik in aanmerking komen voor de plek van voorganger in uw gemeente. Jarenlang, moet ik eerlijk zeggen, heb ik wel een hekel gehad aan Jezus en die gemeente van hem. En ik heb mijn uiterste best gedaan om de kerk en de kerkmensen zoveel mogelijk uit de weg te ruimen. Maar nu ben ik helemaal veranderd. Op dit moment ben ik druk bezig met het verkondigen van het goede nieuws. Helaas kan ik niet zo goed preken. Ik moet vaak zoeken naar woorden en hakkel af en toe. En door een handicap in mijn gezicht zie ik er ook niet zo heel erg aantrekkelijk uit. En ik ben ook een beetje mensenschuw. En ik moet eerlijk zeggen, ik trek ook geen volle zalen. En als ik mijn mensen vraag om mij te omschrijven, dan gebruiken ze vaak woorden als fanatiek, zwart-wit, gedreven, moeilijk voor zichzelf, maar ook moeilijk voor anderen, moeilijk in de omgang, veel eisend, altijd op zoek naar wat beter kan, rechtlijnig. En als ik iemand tegenkom die liegt over Jezus, dan slaat bij mij al heel snel de vlam in de pan. Ik ben dus niet zo heel erg van de godsdienstdialoog. Ik heb het zelfs een keer aan de stok gehad met de apostel Petrus. Ik neem aan dat u hem wel kent. Eerlijk gezegd vonden en vinden niet al mijn geloofsgenoten mij even betrouwbaar. Het is zelfs zo dat ik er op dit moment helemaal alleen voor sta, want mijn beste vrienden hebben mij in de steek gelaten. Vaak heb ik het aan de stok met overheidsambtenaren, maar de grootste conflicten vecht ik altijd uit met kerkbesturen en theologen. Ik ga namelijk altijd eerst naar de bestaande kerken om te preken, maar eindig dan stevast op straat en richt me dan maar tot de mensen die niets van Jezus weten en er helemaal niks van begrijpen. Tussen haakjes, ik verontschuldig u even voor het slechte papier waarop ik deze brief schrijf, want ik zit namelijk op dit moment in de gevangenis. En ik heb van mijn bewakers geen beter papier gekregen dan dit. En ik vind het ook netjes schrijven heel moeilijk vanwege mijn beroep en vanwege de vele keren dat ik ben gemarteld, ik ben wat gehandicapt. Hopelijk ziet u toch in deze korte kennismaking een aanleiding om met mij in gesprek te gaan voor een mogelijke aanstelling in uw gemeente. Zou deze man veel kans maken, denkt u? Nou, heeft u Paulus hierin herkend, in deze typering? U was natuurlijk al een beetje voorbereid. Maar in wat ik hier schrijf zie je veel van Paulus zijn karakter, van zijn temperament, van zijn hebbelijkheden, ook zijn onhebbelijkheden die hij ongetwijfeld heeft gehad. Ik heb het maar even samengevat in de G6 van Paulus. In de allereerste plaats werd Paulus geroepen, dus door God in zijn nekvel gegrepen, niet letterlijk, maar het scheelde niet veel. En hij dacht dat hij leefde om een manier om God een dienst te bewijzen door de gemeente van Christus te vervolgen. Piet heeft het net gelezen. De minste van alle apostelen, omdat ik de gemeente van Jezus heb vervolgd. En op weg naar Damascus wordt hij geroepen, in zijn kraag gegrepen en gaat God hem gebruiken. En letterlijk noemt God hem dan een uitverkoren werktuig, een uitverkoren instrument, wat God gaat gebruiken om de boodschap van Christus en het geheim van de gemeente aan Paulus te openbaren en door te geven. De tweede G van Paulus staat voor gewillig. Hij noemt zichzelf een slaaf. En een slaaf, een knecht, heeft geen aanzien, is niet indrukwekkend, heeft niet een prachtig cv of heel veel invloed. En God doet zijn werk ook niet door gewelden naar haar heen. Zelfs Jezus werd een knecht genoemd, met een hoofdletter. Een knecht doet het werk van zijn meester. En een knecht hoeft zich ook niet met alles bezig te houden wat er aan de hand is. De meester vertelt wat hij moet doen. En daarin is Paulus iemand die lijkt op een knecht en ook zijn leven lang als dienstknecht van Christus heeft gearbeid. De derde G staat voor geschikt. Want Paulus is een bruikbaar instrument omdat hij geleerd heeft om heel dicht bij Jezus te zijn. Is het u nooit opgevallen? Heeft u wel eens erbij stilgestaan als u handelingen goed leest, dat na zijn bekering Paulus jarenlang buiten beeld is geweest? Dat God hem als het ware eerst apart genomen heeft om hem voor zichzelf te hebben, om hem dingen te openbaren, en dat hij daarna in de openbaring treedt, in de openbaarheid treedt, en dat het de geheimen van de gemeente die God hem heeft laten zien ook wereldkundig mag maken. Een bruikbaar instrument, omdat God gebruik maakt van de mogelijkheden die Paulus heeft. Paulus was theologisch geschoold van het allerhoogste niveau. En ik denk niet dat ik overdrijf als ik hier durf te veronderstellen dat Paulus grote delen van het Oude Testament waarschijnlijk letterlijk uit zijn hoofd kende. Hij had gezeten aan de voeten van Gamaliel en wist precies waar hij het over had. God gebruikt deze kennis. Zelf schrijft Paulus erover in Filippenzen. Hij zegt, als het dat gaat, die kennis, als het me afhoudt van Christus, als het mijn eigen gerechtigheid is, dan beschouw ik dat als afval, als nutteloze vuilnis. Maar Paulus had natuurlijk wel een verstand en heeft die kennis van Christus ook kunnen gebruiken in de verkondiging van het evangelie. De vierde G staat voor gedreven. Paulus is een bruikbaar instrument omdat hij een man is van alles of niks. Dat is geen gemakkelijke man. Niet voor zichzelf en ook niet voor anderen. En we lezen ook in Handelingen dat hij een aantal keren er niet voor schroomt om in conflict te komen. In conflict komt met Barnabas, zijn collega, evangelist. En ook in conflict komt met Petrus, die in zijn ogen, we lezen dat in Galaten, zich schijnheilig gedraagt door met heidenen te eten als Jood. Maar zodra de Joden uit Jeruzalem komen naar Antiochië, dan trekt Petrus zich terug bij de heidenen vandaan en gaat hij gauw weer bij de Joden zitten. Paulus heeft daar geen goed woord voor over. En hij schroomt ook niet om zich daartegen te verzetten. Maar wel tegelijkertijd bereid om altijd de mindere te zijn. Hij heeft zich laten mishandelen. Hij heeft zich gevangen laten zetten. Hij heeft zich laten geeselen. Als het om zijn persoonlijke eer en zijn persoonlijke respect ging, dan deed Paulus graag een stapje terug. Maar als het ging om de eer van God en de voortgang van het evangelie, dan stond hij zijn mannetje en ging hij geen millimeter uit de weg. We gaan daar straks ook in een van de brieven meer over horen. De vijfde G staat voor geplaagd. Want Paulus is een bruikbaar instrument omdat hij bereid is om de prijs te betalen die nou eenmaal gevraagd wordt van iemand die voor Christus wil leven. Want iemand die voor Christus wil leven en Christus wil dienen, kan niet anders of die komt vroeg of laat in moeilijke omstandigheden. En Paulus schrijft daar in een aantal brieven ook onomwonden over dat hij lijdt voor Christus en dat zijn werk voor Christus hem in moeilijke omstandigheden heeft gebracht. En als we hebben er natuurlijk vanavond de tijd niet voor, maar we zouden eens gaan lezen in de tweede Korinthebrief wat Paulus allemaal meemaakt en over zich heen krijgt, dan merk je dat deze man heel veel weerstand krijgt van buitenaf en uit de wereld, maar minstens net zoveel weerstand ondervindt van binnenuit, van eigen geloofsgenoten en niet in het minste plaats van het Joodse volk waar hij waarbij hij voortdurend onder vuur lag als het ging om de verkondiging van Jezus als de Messias. En de laatste G staat voor gewond. Want we lezen in 2 Korinthe dat Paulus prachtige dingen geopenbaard krijgt, zo bijzonder en zo verheven, dat hij niet eens toestemming heeft om daarover te mogen spreken. En om te voorkomen dat hij daarmee zichzelf op de borst zou slaan of zichzelf zou verheffen, ervaart hij een doorn in het vlees. Wat het precies is, dat weten we niet 100% zeker. Maar waarschijnlijk heeft Paulus toch te maken gehad met een lichamelijk gebrek, wat hem als het ware klein hield. En hij prijst die doorn, hij prijst dat gebrek, hij prijst die hinderpaal in zijn leven. Hij is daar blij mee. Want hij zegt, ik heb een behagen in zwakheid en ik roem in zwakheid. Waarom? Omdat Gods genade genoeg is en juist de kracht van God werkt door mijn zwakheid heen. En het vraagt een sterk karakter en veel vorming om zo'n uitspraak niet alleen te doen, maar ook om zo te leven. Paulus, een bijzondere man die door God op een hele bijzondere manier is gebruikt. Op een unieke manier. Want aan Paulus is geopenbaard het geheim van God, waarvan Paulus zegt in Efeze dat eeuwenlang verborgen is geweest. Het was voor God geen geheim, want God heeft geen geheimen. God had dat voordat de wereld bestond, was het al in zijn gedachten en stond het al vast in zijn raadsbesluit, maar hij heeft het eeuwenlang verborgen gehouden. Maar nu zegt Paulus, aan mij geopenbaard het grote geheim van de gemeente van Christus. Het lichaam van Christus hier op aarde. Waar Joden en heidenen samen één in mogen zijn. Waar geen tussenmuur of scheiding meer is. Maar waar we samen met onze Joodse broeders en zusters Christus mogen belijden en als zijn lichaam op aarde hier mogen functioneren en mogen dienen. En over die gemeente, daar praat Paulus over, daar schrijft hij over, daar is zijn leven eigenlijk volkomen op gefocust. En dat tekent ook de boodschap, de inhoud, maar ook de verschillende boodschappen die hij geeft vanuit zijn brief. Wat ik met u ga doen is het volgende. We hebben ongeveer 3 kwartier, misschien ietsje langer, als u niet in slaap valt. Ik ga met u rustig de brieven langs, dan gaan we ze niet allemaal lezen, want dat kan niet. Maar gaan ze wel 1 voor 1 met u behandelen, maar niet in de volgorde zoals ze in het Nieuwe Testament staan. Want weet u hoe de brieven van Paulus in het Nieuwe Testament geordend zijn? Waarom die in die volgorde staan zoals we ze hebben? Waarom is het eerst Romeinen en dan 1 Korinthe en dan 2 Korinthe en dan enzovoort? Weet iemand dat? Gewoon naar hun grootte. De grootste brief vooraan en de kleinste brief achteraan. Maar als je ze plaatst in de tijd, dus lastig woord chronologisch, dan blijkt dat die volgorde die wij in ons Nieuwe Testament hebben helemaal niet klopt. Op zich is daar niks mis mee. Maar als we kijken naar de tijd waarin Paulus deze brieven schreef en de volgorde, dan begrijpt u ook daardoor al veel meer over de aanleiding en de inhoud van die brieven. Het zal heel veel informatie zijn. Dat kunt u waarschijnlijk niet allemaal onthouden. Ik heb het ook niet kunnen onthouden, want ik had ook papier nodig. Dan zult u het ook niet kunnen onthouden. U kunt meeschrijven, maar waarschijnlijk zult u het niet bij kunnen houden. Ik denk, als ik nou eens datgene wat ik vanavond op papier heb gezet voor mezelf, nou eens gewoon na afloop aan u beschikbaar stel, dan kunt u het nog eens rustig nalezen als u dat wilt. Ik stuur het morgen naar onze broer Piet. En als u Piet een mailtje stuurt, dan zal Piet het verder aan wie daarom vraagt gewoon kunnen toesturen. Dat lijkt, kunt u nu rustig gaan zitten en u denkt van, kan niet helemaal volgen, geen nood. U kunt het dus nog eens rustig nalezen. Niet op teletext, maar gewoon op papier. Weet u wat het eerste conflict was in de kerk? Na Pinksteren, toen de kerk tot ontwikkeling was gekomen, waar de eerste spanning over ontstond. Wat zegt u? De zorg voor de weduwe armen, ja. Ik heb toen ik hier een avond sprak over handelingen, heb ik ook gezegd, maar handelingen behandeld van crisis naar crisis. Dat was de eerste vuurproef. Er kwam een nog veel grotere vuurproef, waarvan we lezen in Handelingen 15. Dat de gemeente erdoor van Christus bij elkaar moest komen, omdat er een conflict was ontstaan. De christenen die een Joodse achtergrond hadden, er waren christenen met een Joodse achtergrond, die zeiden dat christenen uit de heidenen weliswaar christen mochten zijn en Christus mochten belijden, maar dat ze zich ook moesten laten besnijden en dat ze zich ook aan de wet moesten houden. Dat is dus al een conflict, een vuurdoop die vrij vroeg in de geschiedenis van de gemeente is ontstaan. En dat is de aanleiding voor de eerste brief die Paulus schrijft. En die eerste brief is gelijk een visitekaartje van de figuur van Paulus. Namelijk, het is de brief die begint zonder al te veel vriendelijke woorden, zonder al te veel loftuitingen en leuke introducties. Het is een brief die stormt met de deuren in huis en gelijk de koe bij de horens vat. En dan praat ik over de brief van Paulus aan de Galaten. Dat is de eerste brief, naar alle waarschijnlijkheid, die Paulus heeft geschreven. En de kerntekst, ik zal van elke brief 1 kerntekst voorlezen. De kerntekst is Galaten hoofdstuk 5 en daarvan het eerste vers. U vindt Galaten na 2 Korinthe. Galaten hoofdstuk 5, het eerste vers. En er staat in mijn vertaling dit. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Het sleutelwoord van de brief van Paulus aan de Galaten is het woord vrijheid. En je proeft door de regels heen. Wat Paulus eigenlijk zegt, hoe halen jullie het in je hoofd? Ik heb maar zo'n beeld, ik denk, hij ziet die mensen voor zich en hij zou ze wel aan hun oren heen en weer willen schudden. Hoe haal je het in je hoofd? als je de vrijheid van Christus hebt ervaren. Dat je mag leven uit genade, dat je je vervolgens omdraait en je weer aan laat praten, dat je je ook weer onder het juk van die wet moet leven. Als je dat wil doen, doe je dan maar, ga rustig je gang, maar verwacht dan niks meer van de genade. Het is of zelf doen, en als je leeft volgens die wet, zul je ook volgens die wet veroordeeld worden. Of het is kiezen voor Christus en leven door de geest. Want het zijn, staat in Galaten 5 vers 22, het zijn de werken van het vlees en het is de vrucht van de geest. Een brief met een felle inhoud. Het evangelie, zegt Paulus, dat moet verdedigd worden tegen dwaalleren. Als er iemand komt die een ander evangelie brengt dan ik, die zei, mag je dat zeggen? Dat is niet echt evangelisch, Paulus. Hij is woedend. Nou, in de goede zin van het woord. Scherper kan het niet. Al zou er een engel uit de hemel komen. Nou, dat is scherp, hè? Een engel uit de hemel. En die zou een evangelie brengen wat afwijkt van wat ik heb gebracht. Die zij vervloekt. Dat is een ernstig woord. Laat je daar niet van afbrengen. En Paulus gebruikt, zet al zijn middelen in. En als een gezag, want dat heet, ik ben door Christus geroepen. Christus heeft mij aangesteld. Het gaat niet om mij, om wat ik zeg. Maar Jezus heeft het mij persoonlijk geopenbaard. En ik heb zelfs ruzie gehad met Petrus. Met andere woorden, Petrus was natuurlijk een big shot in de kerk. Een van de mannen van het eerste uur. Paulus zegt, ik ga geen millimeter opzij. Ik heb zelfs geen angst of schroom om Petrus aan te spreken als het niet deugt. Met andere woorden, ik ben niet bang. En ik sta hier in het gezag van Christus. Wees vrij. Verwacht het niet van eigen werken. Wat de Joden zo graag willen, hè? Dat kruis van Christus, wat voor de Grieken een dwaasheid is. Een God die sterft. Een God die zijn zoon laat doodgaan. Waanzin. En voor Joden geen dwaasheid, maar voor Joden een aanstoot, een ergernis. Het ging ze door merg en been. Dat ze hun vroomheid en hun gerechtigheid niet meer zelf in de hand hadden als gevolg van hun goede werken, maar dat ze moesten leren om afhankelijk te zijn van genade. En dat is niet makkelijk. Want dat maakt je klein en nederig. Fel, persoonlijk, bevlogen, heb ik erbij gezet, getergd. Paulus is echt op zijn tegenstand niet persoonlijk, maar als het gaat om de waarheid in Christus. Dit laten we ons niet afpakken. Ik zelf denk, en ik denk even hardop, misschien bent u het met me eens of niet, ik denk, het is zo belangrijk geweest, dat en de kerk, de vergadering in Jeruzalem, maar ook Paulus, als de apostel van de gemeente, hier zo vreselijk scherp op acteert. Want als het in het begin al helemaal verkeerd gegaan was, nou wat zeg ik, als het in het begin een millimeter verkeerd gegaan was, dan was het binnen een paar eeuwen kilometers verkeerd gegaan. Als je raket afstuurt op de maan en je gaat en hij buigt 1 centimeter af van de oorspronkelijke koers, dan is het tegen de tijd die er is, schiet hij er ver voorbij. Het kwam er gewoon even op aan. Mensen, laten we het even scherp houden. Onder u heb ik niets willen weten dan wie Jezus Christus en die gekruisigd. Hij is onze hoop. Hou je vast aan hem. In de tijd, toen dit speelde, speelde er ook nog iets anders. Want Jezus had gezegd, zie, ik kom spoedig. Als die eerste christenen hadden geweten dat het al 2000, nog 2000 jaar zou duren, dan zouden ze misschien gezegd hebben, dat geloven we niet, want Jezus heeft gezegd, ik kom spoedig. Of ik kom haastig. Nou, we wachten nu al bijna 2000 jaar. Ik weet 2 dingen zeker. De eerste is heel duidelijk, daar zullen we het vast met me eens zijn. Elke dag zijn we er 1 dag dichterbij. Dat is een waarheid, dat is een koe. En de tweede is, als Jezus zegt, ik kom spoedig, ik kom haastig, dan leg ik dat als volgt uit. Het zal geen dag langer duren dan God nodig vindt voordat Christus terugkomt. Maar de eerste gemeente leefde in de verwachting dat Jezus snel zou komen. Waarschijnlijk, ik denk even hardop. Waarschijnlijk was dat ook de reden waarom de eerste christenen ook hun spullen verkochten. Moet je luisteren, ik denk, ja, Jezus komt volgend jaar terug. Als ik wist dat hij hier over een maand terugkwam. Nou mensen, goed, Luther zegt, je kunt nog een boom planten. Ik snap wat hij bedoelt, hè. Ga niet bij de pakken neerzitten. Maar dat plaatst alles wat je hebt en wat je doet toch in een heel ander perspectief. Hè? Waar gaat het dan nog over? Dat was ook de reden waarom in de eerste jaren, ook nadat Christus was opgevaren tijdens hemelvaart, de meeste onderwijs mondeling werd gegeven. He, er waren ooggetuigen, die konden dat doorvertellen, niet van horen zeggen, maar ze hadden er zelf bij gestaan. Ze hadden het gevoeld en gezien en gehoord. Maar het bleek dat de komst van Christus toch langer duurde dan men aanvankelijk verwachtte. Toen kwam de behoefte, ook toen de eerste ooggetuigen begonnen te overlijden, op grond van hun leeftijd, om ook dingen op te gaan schrijven. Dus toen ontstonden de evangeliën enzovoort. Nou, de eerste brief die Paulus daarover schrijft, dat is de eerste Thessalonicenzenbrief. Die is dus al vrij snel geschreven na Galaten. Waarschijnlijk zo rond het jaar 51. Dus dat is dan 21 jaar of 20 jaar na hemelvaart, zeg maar. Had ik een datum genoemd bij de brief aan Galaten? Die is waarschijnlijk uit het jaar 48, 49. Dus dat is wel heel erg snel. Deze komt ongeveer uit het jaar, rond het jaar 50. En het sleutelwoord in deze brief is het woord wederkomst. Zullen we eens opzoeken, een paar versen. Uit de eerste Thessalonicenzenbrief. Ik moet zelf af en toe ook weer even zoeken, maar dat geeft niet. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 3. Als een soort van sleutelvers of een kernvers. Hoofdstuk 3, vers 12 en 13. En u mogen de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u. Opdat hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Een hele lang vers, mondvol. Wat Paulus hier bedoelt is, dat hij bidt dat die gemeente bewaard zal blijven tot de dag dat Jezus komt. Maar in de tussentijd mag die verwachting van die wederkomst mag niet leiden tot wangedrag. Want er waren mensen die zeiden, ja, moet je luisteren, moet nou wel werken. Die lieten dan allemaal maar een beetje lopen. Nou, zegt Paulus, wie niet werkt, zal ook niet eten. Je werkt zolang als je daarvoor de gelegenheid hebt. Het feit dat Christus spoedig terugkomt, mag je niet ontregelen. Doe gewoon, wat Engelsen zeggen, doe business as usual. Ga door met het werk wat je moet doen. Maar koester wel die wederkomst. Want die wederkomst mag een bron van troost zijn, een uitzicht, omdat je weet, hij gaat toch komen. En ten derde, belangrijk thema in de brief, het feit dat je weet dat Christus terugkomt, moet een reden zijn voor jou om heilig te leven. Wees klaar om Jezus te ontvangen, om Jezus te ontmoeten en laat het je niet overvallen. He, dit bid ik u dan, dat geheel uw geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard zal blijven tot de dag dat Christus komt. Met andere woorden, het is een brief die gaat over de wederkomst en moest snel geschreven worden, omdat er in de gemeente de gedachte binnen was geslopen van, ja jongens, als Christus morgen komt, wat zouden we ons dan nu nog druk maken? Vrij snel daarna schrijft Paulus de tweede brief aan de Thessalonicenzen. Wat ook wel te maken heeft met wederkomst, maar waarin hij meer ingaat op de tekenen van de tijd. Dus het sleutelwoord bij 1 Thessalonicenzen heb ik staan, wederkomst. Bij 2 Thessalonicenzen is het sleutelwoord tekenen van de tijd. Let u maar eens op in de tweede brief, een paar bladzijden verder, 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Daar schrijft Paulus het volgende. 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van verderf, geopenbaard is. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Er waren dus in de gemeente stromingen en gedachten binnengekomen dat Christus spoedig zal komen. Paulus moet dat als het ware corrigeren. En hij zegt dat die mensen hun ogen en hun oren goed open moeten houden en moeten opletten dat er eerst nog een paar dingen moeten gaan gebeuren voordat Christus komt. Paulus is dat geopenbaard geworden en hij zegt, eerst moet die mens komen, eerst moet het nog erger worden, het gaat nog lelijker worden voordat Christus gaat komen. In de tussentijd is het belangrijk dat je standvastig bent en trouw en dat je volhoudt. Tegelijkertijd kenmerkt de brief van Paulus aan de Filippenzen zich ook, aan de Thessalonicenzen zich ook door blijdschap. Want hij is dankbaar over de gemeente, hij bemoedigt ze, hij zet ze aan, hij stimuleert ze om vast te houden aan het evangelie en rustig hun werk te blijven doen en erop toe te zien dat ze een heilig leven leiden. En je zou haast de indruk krijgen dat Paulus zegt, ja natuurlijk, dat kan natuurlijk niet in onze gebrokenheid, want we maken allemaal fouten, maar eigenlijk bedoelt hij, leef op zo'n manier alsof Christus er al is. Alsof je al leeft in dat rijk, streef naar die heiligheid, zodat je niet overvallen wordt door de komst van Jezus, maar dat je leven daar ook, als het ware, klaar voor is. Tegelijkertijd hebben die brieven aan de Thessalonicenzen ook een element van tucht. Tucht is tegenwoordig niet zo'n populair woord. Tucht wil zeggen correctie. Dat dingen die niet deugen ook bij name moeten worden genoemd. Mensen die onrust veroorzaken, en die waren er al heel vroeg in de gemeente, of die verkeerde dingen leren, moeten worden terechtgewezen. Moeten worden aangesproken. En een heel sterk element in die brief aan de Thessalonicenzen is dat Paulus zegt, als je nou verkeerde dingen hoort, verkeerde leer, verkeerde uitleg, verkeerde beelden over de Heer Jezus, corrigeer dat dan met goed, gezond onderwijs. Dus hecht veel waarde aan de betrouwbaarheid en het recht brengen van het woord van God. De beste manier om te laten zien of een stok niet helemaal recht is, is om er een rechte stok naast te leggen. Dan zie je precies hoe krom die andere stok is. Met andere woorden, we leren uit deze twee vroege brieven dat er al veel speelde in die gemeente en dat het belangrijk was dat mensen klaar waren om Jezus te ontmoeten en vasthielden aan de leer. Na de brief aan de Thessalonicenzen komen er twee brieven aan de gemeente die Paulus waarschijnlijk heel veel slapeloze nachten heeft bezorgd. De brief aan de Korintiërs. Er zijn mensen, ook in onze tijd, die verwachten, of die nog met bepaalde verwachtingen in de gemeente binnenkomen, of naar de gemeente kijken, zeggen, ja, de gemeente van Christus, daar is harmonie, daar is liefde, daar is vrede, daar is vreugde, daar kan geen sprake zijn van ruzie, daar kan geen sprake zijn van een eenigheid of van meningsverschillen. Maar ik denk, als ik kijk naar de brieven die Paulus schrijft aan de Korinthe, daar was in de gemeente van Korinthe heel wat los. Ik heb er niet veel tijd voor om er heel uitgebreid bij stil te staan, maar Korinthe was een havenstad. Nou, en wat een havenstad is, daar weten we alles van. Er komt van alles binnen en dan gaat van alles weer weg. Dan komt van alle hoeken en gaten van de wereld komen daar culturen en godsdiensten en stromingen en allerlei opvattingen. Mooie opvattingen, minder mooie opvattingen. En een havenstad, ja, daar, als je de wereld wil zien, dan moet je naar een grote havenstad gaan. Als je naar Amsterdam gaat, naar New York of naar Hamburg of wat dan ook. Daar zie je de wereld, daar komen mensen bij elkaar. En zo'n stad staat voortdurend onder invloed van allerlei leringen en opvattingen. En havensteden zijn meestal niet, als het gaat om het morele en ethisch leven, niet de mooiste voorbeelden van hoe het zou moeten zijn. Dat was in Korinthe ook zo. Korinthe was een ongelooflijk heidense stad. Een havenstad waarvan alles binnenkwam. En dat merkte je aan een aantal dingen. Dat merkte je aan de manier waarop daar godsdienst werd bedreven. Want in Korinthe kwam van alles binnen. En daar heerste wat we dan noemen, met een moeilijk woord, het syncretisme. Dus daar kwam allerlei stromingen en geestelijke in. Het was een soort van supermarkt van allerlei opvattingen. En dan kwam daar binnen en daar stond de gemeente van Christus. Daar waren mensen die Christus hadden leren kennen. En die zaten in een omgeving die totaal onchristelijk, zelfs antichristelijk waren. En dan was het lichaam van Christus, had daar een plek. Daarom is het sleutelwoord ook voor die eerste Korinthebrief het woord gemeenteleven. We lezen dat in 1 Korinthe 3 vers 11. Ik pak de brief er even bij. 1 Korinthe 3 11. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, namelijk Jezus Christus. En Paulus zegt, ik heb voortgebouwd op dat fundament. Er zijn ook dwaalleren die bouwen met hout, hooi of stro. Ik wil bouwen met goud, zilver en kostbaar gesteente. En wie uiteindelijk het best gebouwd heeft, er is maar één manier om erachter te komen, namelijk als de zaak in de fik gaat, dan blijft het ware bij staan en het wat of vals is en onwaar, dat brandt af. In Korinthe, waar die gemeente was, daar was er één grote smeltkroes van allerlei dingen die ook moreel niet door de beugel kwamen. Als je in die tijd een Korinthisch meisje werd genoemd, dan was je een prostituee. In Korinthe stond de tempel van Afrodite. En Afrodite is ook godin van de liefde. En die priesteressen, dus de vrouwen die in die tempel dienden, dat waren tempelprostituees. En om dus dingen van die godin gedaan te krijgen, bezocht je zo'n prostituee. Dat was zeg maar een soort van godsdienstoefening om daar dan gemeenschap mee te hebben. Eigenlijk heel. Die vrouwen waren trouwens herkenbaar. Die schuimden ook 's nachts de straten af. In een havenstad, daar gebeurt van alles. He? Een zeeman heeft ook in elk stadje een ander schatje, dus ook in Korinthe. Die vrouwen die schuimden dus 's nachts de straten af en die waren herkenbaar aan kort haar. Zou dat een reden kunnen zijn dat Paulus zegt tegen de vrouw in Korinthe, knip je haar niet kort, maar laat je haar lang groeien? Paulus geeft geen modeadvies. Paulus geeft iets aan van, laat aan de manier waarop je je kleedt en waarop je je haardrachten draagt, laat zien dat je anders bent dan je omgeving. Dus moeten we dat niet letterlijk opvatten dat vrouwen dus niet meer, geen kort haar mogen hebben? Nee, laat zien aan de manier waarop hij er aan de buitenkant uitziet, dat je je onderscheidt van je omgeving. Dat is niet naar de letter uitleggen, maar naar de geest, naar de bedoeling. Nou, in die heidense omgeving stond de gemeente. Maar die wereld hield niet op bij de deuren van de kerk. Want als we lezen wat er in die gemeente allemaal gebeurde, daar gebeurden dingen waar zelfs de heidenen van opkeken. Dus zelfs de heidenen kregen rode oortjes en krapten zich achter de oren toen ze hoorden wat er in de gemeente van Christus zich allemaal afspeelde. Zedeloosheid. Dus mannen die een verhouding hadden met hun stiefmoeder. Misbruiken bij het avondmaal. De rijken die zichzelf te goed deden. Hun eigen tafels vol laden met eten. Die helemaal diep doorbogen door alles wat ze meebrachten. Terwijl aan de andere kant van de kerkzaal de armen met een paar korsten brood moesten doen. Er was verdeeldheid en partijschap. Ik ben van Paulus, zegt iemand. Nee, ik ben van Petrus. Ik ben van Apollos. Met andere woorden, er was van binnen in die kerk alles aan de hand. En dan gaat Paulus onderwijs geven over het wezen van de gemeente. En dat doet hij aan de hand van het beeld van het lichaam van Christus. 1 Korinthe 12. En aan de gaven van de geest. 1 Korinthe 11. En in hoofdstuk 14 gaat hij daar nog mee verder. En tussen hoofdstuk 11, 12 en 14 staat hoofdstuk 13. Het hoofdstuk over de liefde. In die brief spreekt Paulus dus die mensen aan. Dat is een lastige situatie voor hem. Hij heeft daar pijn van. Hij ligt daar wakker van. En het zorgt ervoor dat er verwijdering komt tussen hem en die gemeente. We lezen daar meer van als we straks gaan kijken naar de tweede Korinthebrief. De relatie tussen Paulus en die gemeente liep gewoon niet lekker. Hij had ze gecorrigeerd. en Paulus kennende, heeft hij dat niet in bedekte termen gedaan, maar heeft hij de vinger telkens gelegd bij de zere plek en dat is hem buitengewoon kwalijk genomen. Tegenstanders van Paulus in die gemeente hebben dat gebruikt om Paulus zwart te maken en andere mensen zijn door dat optreden van Paulus gekwetst, hebben verdriet gekregen en als reactie daarop schrijft Paulus een tweede brief. Maar er is een probleem. Die hebben we niet meer. Die zit waarschijnlijk tussen de eerste en de tweede in. Hij wordt ook wel de tranenbrief genoemd. Paulus verwijst ernaar. Maar hoe die brief eruit ziet. Nou, kennelijk heeft de Heere God het niet nodig gevonden om die brief in de Bijbel opgenomen te laten worden. Maar er is dus een brief van Paulus teruggestuurd. Waarin hij zich uitlegt en waarin hij onder tranen nog eens uitlegt waarom hij gedaan heeft wat hij moet doen. En in de tweede Korinthebrief, daarin komt hij daar nog een keer op terug en moet hij zich verdedigen, dat is het tweede thema, dat hij zich moet verdedigen tegen allerlei mensen die hem aanvallen op zijn apostelschap. De tweede brief heeft als thema daarom ook dienen. En dan lezen we 2 Korinthe 4 vers 1. 2 Korinthe 4 vers 1. En dan schrijft hij het volgende. Daarom, aangezien wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. Integendeel, wij hebben de schandelijke verborgen praktijken verworpen. Wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het woord van God. Maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten, ook in de tegenwoordigheid van God. En als je nou deze brief gaat doorlezen, en als u eens een keer de gelegenheid heeft, of u bent daar naartoe als u de Bijbel doorleest of het Nieuwe Testament doorleest, en u komt bij de tweede Korinthebrief, dan zou u eens moeten opletten met welke toon Paulus daar gaat schrijven. Want hier kijk je hem, als je deze brief verder doorleest, ga je Paulus in zijn hart kijken. En dan zie je twee dingen. Dan zie je verdriet in zijn hart, dat hij zich moet verdedigen tegenover concurrenten, schijnapostelen, mensen met mooie praatjes, die dus alles met de mantel de liefde wilden bedekken en daardoor veel populairder werden in de gemeente dan Paulus. Paulus zwart maken, Paulus wegzetten. En wat is de reactie van Paulus? Heel anders dan bij de Galaten, waar het ging om de waarheid van het evangelie. Dit is een aanval op zijn persoon. En het is een heel leerzaam, maar ook ontroerend, maar ook leerzaam voor mij en voor ons om te leren hoe Paulus daarmee omgaat. Want dan gaat hij spreken over, hij zegt klopt, en dan gaat hij schrijven over bijvoorbeeld de schat in aardevaten. Hij zegt, ik ben maar een aardevat, ik ben zwak, maar ik heb een schat in mij en daar gaat het om. Hij moet zich verdedigen en hij doet dat juist door trots te zijn op zijn zwakte. Daarom verliezen wij de moed niet. Maar ook al vervalt onze uiterlijke mens, nochtans wordt onze innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Weet je waar ik trots op ben, zegt hij, eind van de brief. Weet je waar ik over opschep? Zal ik je vertellen. Ik zal je opscheppen over die keer dat ik naar Damascus toe ging, met opgestroopte hemdsmouwen en spierballen, om daar die christenen eens een lesje te leren. En weet je waar ik nou het aller trots op ben? Als je mij wilt tegenkomen op mijn allerbest, dat ik in een mandje tussen hemel en aarde heb gehangen en een ander moest mij heel voorzichtig over de muur laten zakken, want anders werd ik in die stad een kopje kleiner gemaakt. Daar ben ik zo trots op. Je proeft soms een soort van, nou sarcasme is het niet, maar een soort van ironie. Van, jullie willen zo graag geweldenaars hebben, ik ben helemaal niet geweldig. Jullie willen kanjers hebben, ik ben geen kanjer. Jullie willen mensen die allerlei openbaringen hebben, ik heb openbaringen, maar ik vertel er niks over, want ik mag niks zeggen. En als ik er wat over wil zeggen, dan ervaar ik een doorn in het vlees die me klein houdt en nederig houdt. En je merkt als je Paulus schrijft, ik denk, moet ik dat nou onder woorden brengen, hij praat eigenlijk alsof hij net een paar droge beschuit in zijn mond heeft. Hij moet dingen zeggen, maar hij wil het eigenlijk helemaal niet zeggen. Hij moet zich verdedigen, hij wordt ertoe gedwongen. Maar eigenlijk Wil je het niet? Hij zegt, het gaat helemaal niet om mij. Het gaat om Christus. Ik ben zo blij. Ik ben zo blij. Dat God in zijn wijsheid deze brief in het Nieuwe Testament heeft laten opnemen. Weet je wat? Hier zie ik een anti-held. Hier zie ik alles wat dus niets te maken heeft met een geloofsheld in eigen kracht. Hier zie ik het bewijs dat God geen helden zoekt, maar dat God helden maakt. Mensen die hun eigen zwakheid openlijk toegeven en weten, ik ben zonder Christus niks, maar in hem ben ik sterk. Hoe zegt hij dat zo mooi in hoofdstuk 12 van deze brief? U zult het vast wel eens gelezen of gehoord hebben. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, hoofdstuk 12 vers 10, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Ik geniet ervan. Je zou in deze tijd zou men zeggen, ik kik erop. Is Paulus een masochist? Helemaal niet. Paulus stond zijn mannetje. Maar zegt hij, als het gaat om de genade van Christus, die door mij heen pas kan werken als ik zwak ben, laat mij dan maar zo zwak zijn als ik zwak kan zijn. Want, zegt hij, wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. En hiermee slaat hij alle wapens uit handen van mensen die uit zijn op het vereren van personen, of sterke leiders achterna lopen, of graag luisteren naar mensen met een vlotte babbel, die het allemaal zo mooi kunnen vertellen, maar die inhoudsloos zijn. Hier scheidt zich de ware apostel en de werkelijke leider die wil dienen van de praatjesmaker en degene die het van eigen kracht verwacht. Een kostbare, kostelijke brief. Even in het algemeen over de Korinthe brieven. Daar staan natuurlijk een paar prachtige hoofdstukken in. Bijvoorbeeld hoofdstuk 13 over de liefde. Hoofdstuk 15 over de opstanding. Hoofdstuk 11 over het avondmaal. En het bijzondere van deze delen in de Korinthebrief is dat ze waarschijnlijk eerder zijn geschreven dan de evangeliën. Dus we hebben in Korinthe het eerste getuigenis van de opstanding. Het eerste getuigenis over het avondmaal. En nog meer uniek materiaal. Na de Korinthebrieven is Paulus al wat verder in zijn bediening. We praten ongeveer over het jaar 57, 58. En wat is er aan de hand? Paulus heeft een aantal zendingsreizen ondernomen. 3 in totaal. En als hij die zendingsreizen heeft gedaan, dan komt er iets aan het licht waarin we Paulus ook leren kennen. Paulus wil niet werken op plekken waar andere mensen al werken. Niet omdat hij zich daar te goed voor voelt. Hij zegt, andere mensen mogen begieten. Andere mensen mogen de vruchten plukken. Christus heeft mij nadrukkelijk geroepen om het evangelie te brengen op plekken waar het nog niet is geweest. Nou, en hij zegt in Romeinen, het eerste hoofdstuk, dat hij geen arbeidsterrein meer over heeft in zijn directe omgeving. En Paulus is van plan om een sprong te maken naar Europa. Nou, daar was hij al geweest natuurlijk via Filippi en Macedonië, Griekenland. Hij wil verder, hij wil naar Spanje. Of Paulus daar ooit geweest is, dat weten we niet. Dat vermeldt Handelingen niet en daar lezen we ook niets over in de brieven. Doet er ook dus kennelijk niet toe. Maar wat Paulus dus van plan was, strategisch, hij zei, ik had eerst Jeruzalem als uitvalsbasis, toen had ik Antiochië als uitvalsbasis, de eerste zendende gemeente, en nu zoek ik een nieuwe plek, als het ware een springplank, waar ik vandaan verder Europa in kan gaan. En die springplank is Rome. In Rome, tot nu toe hebben we alleen maar gelezen over gemeenten die Paulus zelf gesticht heeft. De gemeente in Rome is niet door Paulus gesticht, want Paulus is er nooit geweest. Tenminste, toen hij die brief schreef nog niet. Vermoedelijk is die brief gesticht door christenen die na Pinksteren, toen ze allemaal uit alle hoeken van de wereld naar Jeruzalem kwamen, Christus hebben leren kennen, dat evangelie meegenomen hebben naar Rome en in die wereldstad Rome een christelijke gemeente zijn begonnen. En Paulus zegt, ik wil jullie graag mij beter leren, dat jullie mij beter leren kennen en dat ik jullie gemeente mag gebruiken als nieuwe zendingsgemeente van waar ik verder nieuw gebied kan gaan be-evangeliseren. En om zichzelf beter te laten kennen, schrijft Paulus wat we dan noemen zijn, ja, zijn theologische visitekaartje. Waar sta ik voor? Wat is nou precies dat evangelie waar ik zo mij voor inspan? En daarom is de brief aan de Romeinen ook de meest, ja, wat noemen we, de meest systematische brief waarin de leer van de zonde en van de reddingen van het kruis van Christus en christelijk leven heel systematisch staat opgebouwd. Hoofdstuk 1 begint met dat alle mensen zondaars zijn. En dan komt het hele verhaal van de rechtvaardiging door het geloof. Het hele beeld van Israël in hoofdstuk 11 en verder. De betekenis van Christus, kruisdood en opstanding. Allemaal, nou, het is nog net geen lesboek, maar het is wel heel ordelijk gebruikt. Daarom is voor fundamenteel onderwijs, ook voor pas jonggelovigen, is de Romeinenbrief van ongelooflijk belang. En de Romeinenbrief heeft ervoor gezorgd dat de kerk in Europa, die afdwaalde onder het Rooms-Katholieke geloof, reformeerde. Hè? De gerechtvaardige zal uit geloof leven, staat er in 1 vers 17. En daar heeft Luther, daar vandaan zijn reformatie, mocht daar de motor in zijn. Een hele systematische brief. En het is de brief met zeer goed nieuws. Heeft u wel eens een Jehovah's getuige aan de deur gehad? Ik wel. Weet u wat ik vraag? Of zeg? Krijg vaak mensen van uw geloof aan de deur. En ze praten altijd over de toekomst en over de dingen die moeilijk zijn en waar kan het komen. Er is nog nooit iemand geweest die mij één letter uit de Romeinenbrief heeft laten lezen. Om dat nou eens uit te leggen. Want daarin wordt Christus en zijn offer zeer systematisch, maar ook prachtig uiteengezet. En het is zeer goed nieuws. Maar goed nieuws begint altijd met slecht nieuws. Als er geen slecht nieuws is, is er ook geen goed nieuws. En het slechte nieuws is, alle mensen zijn zondaars. En missen de heerlijkheid van God. Maar worden om niet, gratis, voor noppers, gerechtvaardigd door het geloof in Christus. Een prachtige brief. En als Paulus dan klaar is, gaat hij eerst vertellen wat Gods plan is. Evangelie voor de heidenen, evangelie voor Israël. Hoe zit dat met Israël? Wat is de plek van Israël? Hoofdstuk 11, 12 en 13. Hoofdstuk 19 en 11. Dan heeft hij dat uitvoerig behandeld. Te moeilijk om nu op in te gaan. En is hij klaar met hoofdstuk 11 en dan komt hoofdstuk 12. En dan komt de praktijk. Ik vermaan u dan, broeders, met een beroep op de barmhartigheden God, dat gij uw lichaam bestelt tot een levend, heilig, Gode, welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Wordt niet gelijkvormig aan de wereld, maar wordt hervormd, of vrij evangelisch, mag ook, door de vernieuwing van uw denken. Dan gaat Paulus dus, zeg maar, dat hele leerstellige verhaal, gaat hij laten landen op aarde in het dagelijks leven. Wat betekent dat nou voor mijn leven van alle dag? Mag ik u vragen? Als u een vraag heeft, zeg maar een levensvraag geeft, bijvoorbeeld het omgaan met, ik noem maar wat, met het omgaan met verlies, het omgaan met leringen die afwijken van de Bijbel, het omgaan met levensvragen, het omgaan met huwelijksproblemen, opvoedingsmoeilijkheden, kwesties van moeilijkheden in de kerk, omgaan met het verlies van een partner, pastorale, helpende handleidingen. Wat doet u dan? Dan gaat u naar een boekwinkel. En daar staan ze precies allemaal in boeken, op onderwerp. En dan kunt u kiezen, dat boek lijkt me wel wat. En dat lijkt me wel wat. En je leest een levensgeschiedenis van iemand die het meegemaakt heeft. En nog eens iemand, en nog eens iemand. Er is in onze tijd, 2015, een karrevracht aan materiaal. Wat je tot je kunt nemen, lezend en luisterend en kijkend. Wat je helpt om datgene wat je weet vanuit dit woord in de praktijk handen en voeten te laten geven. De mensen in Rome hadden dat niet. Die kenden het enige wat ze hadden was het Oude Testament. En voor de rest helemaal niets. Die stonden dus voor de mega-uitdaging. Hoe laat ik zien in deze onchristelijke omgeving, want het Romeinse Rijk was zeer onchristelijk, in een vijandige omgeving, hoe laat ik zien dat ik Christus volg? Daarom is Paulus, we gaan er straks nog een paar andere voorbeelden van zien, heel duidelijk dat het leven van een christen ook moet deugen. Het moet kloppen. dat je heilig moet leven. Niet een heilig boontje zijn, maar dat je anders bent, dat je jezelf onderscheidt van je omgeving. Want je bent het visitekaartje, het uithangbord van de heiligheid van God, zoals Israël daar ook voor bestemd was. Hè? Wees heilig, want ik ben heilig, zegt God tegen zijn volk. En dan, als we dus de Thessalonicenzen en de Korinthebrief en de Romeinen hebben gehad, dan gaan we langzaam maar zeker gaan we verder en wordt Paulus, zeg maar, niet minder leerstellig, maar wordt hij ook pastoraler. Gaat hij meer brieven schrijven die mensen helpen om gewoon als christen te leven. Een prachtig voorbeeld daarvan is de volgende brief, die rond het jaar 60 is geschreven, met als sleutelwoord de gemeente, de brief aan de Efeziërs. En het kernvers wat ik daarvan wil lezen, vindt u in hoofdstuk 1, Romeinen moet je mij horen. Efeze hoofdstuk 1, na Galaten. U ziet wel, die volgorde die gaat dus helemaal kriskras, hè, wat we nu aan het doen zijn. 1, vers 22 en 23. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem, die alles in allen vervult. En dan gaat Paulus drie hoofdstukken lang, gaat hij uitgebreid uitleggen wat de gemeente inhoudt. En dan begint hij met wie wij zijn als gelovigen in de Heer Jezus. Hoofdstuk 1 is daar een prachtig voorbeeld van. Daar lees ik 9 keer wat wij zijn in hem uitverkoren, in hem door God geroepen. In hem hebben we een heerlijke erfenis, in hem hebben we het koninkrijk ontvangen. Telkens maar in hem. Misschien kent u het boekje wel wat de Efezebrief systematisch behandelt en opsnijdt, opdeelt in 3 hoofdstukken. Zitten, wandelen en stand houden. Nou, dat zitten, dat vind je in de eerste 3 hoofdstukken. Dat je eerst moet weten wie je bent in de Heer Jezus. Dat je eerst moet weten wie Hij is en welke plek je hebt gekregen, welke rijkdom je hebt in Hem. Dat is als het ware je status. Net als een kroonprins of een kroonprinses, die hoeft nog helemaal niks te doen. Die is gewoon vanuit zijn of haar positie, is er gewoon al de beoogde kroonopvolger. Wat ze ook doet of niet doet, dat is haar status. En zo zijn wij in Christus uitgekozen door God. Gereinigd, gerechtvaardigd. We hebben de Heilige Geest ontvangen en we mogen deel uitmaken van het plan van God. We hebben nog helemaal niks gedaan. Want Efeze 2 zegt het ook, door genade ben je behouden, door het geloof, het is een gave van God, niet uitwerken, opdat niemand roemen. En nadat je zit en dat je weet wie je bent, als je dat goed weet, zegt Paulus, dan kun je ook gaan wandelen. En dan komt het tweede deel, hoofdstuk 4 en 5. En dan komen allerlei praktische aanwijzingen, hoe je als christen je hebt te gedragen in een omgeving die God niet kent. En dat wandelen is dus zeg maar de vertaalslag naar het leven. En het derde deel vanaf hoofdstuk 6, voorts, wees krachtig in de Here en in de sterkte van zijn macht, trek de wapenrusting van God aan, dan leer je ook om stand te houden. En ik denk ook voor ons als gelovigen in deze tijd, jong gelovigen, maar ook mensen die al langer op weg zijn, is dit telkens weer een prachtige, leerzame volgorde. Rusten in Christus. Weten wie je bent in hem. En daarvan uit weten. En nu mag ik ook, vanuit die status die ik heb, mag ik ervoor gaan zorgen dat de toestand waarin ik leef daarmee in overeenstemming komt. Hè? Je moet worden wie je bent. Nou zei, is dat een spreuk van Nietzsche en die eindigt in het gekkenhuis, dus die moet u niet volgen. Maar worden wie je bent, Heer, ik ben in u heilig. En als ik met u ga leven, gaat u mij heilig maken. Ik ben gestorven. En mijn leven is met Christus verborgen in God. Colossense. Volgende vers. Dus je bent al gestorven. Volgende vers. Dood aan de leden die op de aarde zijn. Dus je bent dood. En je moet doodmaken. Met Christus ben ik gestorven. En toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij. Dat is die voortdurend, ja, dat noemen we heiligmaking, hè? Die spanning tussen wie je bent en wie je graag wil zijn. En dat zullen we, die spanning zullen we blijven ervaren totdat Christus komt en het niet meer nodig is. En dan zullen we ook in hem helemaal volmaakt zijn. En daarin, zegt Paulus, heb je een geestelijke wapenrusting nodig om het ook te kunnen volhouden. Dus je merkt, vanuit zeg maar brieven over gemeente en evangelie en verkondiging gaat hij hier steeds verder en komt hij meer op het persoonlijke vlak, ook op de toepassing. En dat gebeurt ook in de brief die hij daarna schrijft aan de Filippenzen. En het sleutelwoord van Filippenzen is vreugde. En het is heel bijzonder dat hij die vreugde noemt, want Paulus zit in omstandigheden waar hij helemaal niet vreugdevol zou kunnen zijn, want hij zit namelijk gevangen. En hij lijdt om Christus wil, maar hij zet in hoofdstuk 4 vers 4 van Filippenzen de bekende woorden, verblijd u in de Here te allen tijden. Opnieuw zal ik zeggen, verblijd u. En de Filippenzen is samen met de Colossenzen een van de vrolijkste, nou vrolijk is niet het goede woord, een van de hoopvolste, een van de meest blije brieven die Paulus heeft geschreven. Hij is dankbaar met die gemeente. Je merkt dat daar weinig te corrigeren is. Hij kan heel veel aanmoedigen en zeggen van zo gaat het goed, hou vol. Hij roept ze ook op om standvastig te zijn. In Filippenzen staat op dat prachtige hoofdstuk over die Jezus die naar de aarde is gekomen, hè, die gehoorzaam is geworden tot de dood, aan de dood van het kruis. En dat God hem daarom ook boven uitermate verhoogd heeft. En in Filippenzen legt Paulus prachtig uit dat Joden en Christenen in de Heer Jezus één zijn. Dat er geen scheiding meer is, geen tussenmuur, maar dat ze samen één zijn in het lichaam van Christus. Na Filippenzen schrijft Paulus een brief aan de Colossenzen. En dan zitten we ook al in het jaar, rond het jaar 60, 61. En in Colossenzen, de tijd ontbreekt, want dat is een brief van een hele andere orde. In die brief van de Colossenzen moet Paulus zich verzetten tegen allerlei dwaalleren die ook de gemeente binnenkomen. Vanuit zeg maar, de wereldse wetenschap en filosofie. Bijvoorbeeld dat de wereld leerde, of in die tijd waren de filosofische stromingen, die eigenlijk zeiden van ja, Jezus had eigenlijk geen materieel lichaam, maar hij was louter een geest en hij is een geestelijke gedaante verschenen. En ze ontkenden bijvoorbeeld dat de wereld zeg maar, op een bepaald moment was geschapen, maar dat de wereld zeg maar gewoon uit zichzelf was voortgekomen, dus dat de wereld zichzelf had veroorzaakt, wat natuurlijk helemaal niet kan. Daar gaat Paulus heel duidelijk, zet hij Christus neer als het hoofd van de schepping. En niet alleen het hoofd van de schepping, maar Christus was ook de reden waarom de wereld is geschapen. Met andere woorden, waar de wereld Christus naar de kant probeert te duwen, zetten wij, christenen, Christus juist, in het middelpunt van de schepping. Want God heeft Christus in het middelpunt van die schepping gezet. En we hebben dus helemaal geen andere kennis nodig dan alleen deze kennis. Dus geen Jezus plus evangelie. Christus is genoeg. Dat verklaart waarom die brief van de Colossenzen soms, ja, hij lijkt zelfs wel een beetje, ja, goede woord kan ik niet vinden. Wij zouden zeggen een beetje filosofisch, een beetje wijsgerig van aard. Maar als je dan ook leest waar Paulus zich tegen heeft te verdedigen, dan begrijp je ook waarom hij daar juist zo duidelijk op ingaat. En ik voel ook wel met hem mee, want stel je voor, die man die zit gevangen en al die gemeenten, dat zijn allemaal kindjes van hem. Daar voelt hij zich persoonlijk in die zin nauw bij betrokken. Maar hij is machteloos, want hij hoort dus van alles, maar hij kan er niet naartoe. Want hij is, ik denk hem kennende, had hij de eerste de beste trein genomen om gelijk daar ter plekke orde op zaken te stellen. Maar dat kan niet, hij zit letterlijk en figuurlijk gebonden, hij moet horen dat het misgaat. En dan perst hij al die bevlogenheid en die bewogenheid, perst hij in een brief. En die brief moet dan duidelijk maken wat hij bedoelt en waar die gemeente voor bewaard moet blijven. En langzaam maar zeker gaan we van brieven naar gemeenten, naar brieven aan personen. We komen nu dus zeg maar wat we in de Bijbel noemen de pastorale, de herderlijke brieven. Beginnend bij 1 Timotheus. En ik ga mijn best doen om op tijd af te ronden. We beginnen bij 1 Timotheus en daarvan is het sleutelwoord herderschap of mag ook wel zeggen leiderschap. Timotheus is een jonge vent. En als ik een beetje goed lees wat Paulus over hem schrijft, dan is Timotheus eigenlijk iemand, hij heeft een leidende plek in de gemeente, maar als je het aan hem zou vragen, Timotheus, wil je dit? Ja, eigenlijk liever niet. Ik vind het ook wel mooi. Dat is ook een beetje mijn bezwaar, ik zeg er geen kwaad woord over, maar een beetje mijn bezwaar tegen allerlei gave testen en gave cursussen. Want dan leer je, ja, dat kun je goed en dat kun je goed en dan stroop je je mouw op. Nou, God heeft me laten zien dat ik dat goed kan, dus dat wil ik dan ook gaan doen. Het is goed om je in te zetten hoor. Maar als ik nou kijk naar Mozes, naar Elia, en Gideon en hier ook weer Timotheus. Mensen die door God geroepen worden, zeggen allemaal nou, ja, liever niet. Kunt u geen ander nemen? Die wijzen dat dus van zichzelf weg. Nee, zeg God, ik heb jou uitgekozen. Timotheus is oudste in een gemeente, in Efeze, en hij heeft het niet makkelijk. En je merkt hem aan de toon waarin Paulus schrijft. Paulus wordt steeds ouder. Ik heb steeds minder tijd. Dus hij gebruikt zijn tijd nog beter om zoveel mogelijk nog over te brengen aan Timotheus wat hij belangrijk vindt. Timotheus, ik ga je toch nog een paar goede adviezen geven. Ik kan niet alles meer zeggen, maar dit zijn de belangrijkste dingen die ik je als het ware wel in je hoofd zou willen stampen. Een trechter op je hoofd zou willen zetten. Hou je daar aan vast. En dat vinden we in Timotheus 1 vers 4. 1 Timotheus, wat zei ik? Ja, het is de eerste brief. 1 Timotheus 4 vers 16. Laten we die tekst lezen. 1 Timotheus 4 vers 16. Zeg ik dat goed? Ach, je zit in hoofdstuk 6. Sorry hoor. Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. Een ernstig woord. Timotheus, hou vast. Want door vast te houden aan het woord en de leer, behoud je jezelf, maar kun je ook ervoor zorgen dat mensen die onder jouw gehoor zitten ook behouden worden en behouden blijven. Aanwijzingen voor situaties in de gemeente. Hoe ga je om met oudsten? Wat moet een oudste wel zijn en niet? Waar moet een diaken aan voldoen? De plek van de vrouw in de gemeente. De plek van de weduwe in de gemeente. Want weduwen in die tijd waren volkomen hulpeloos. En volkomen aangewezen op hulp van buitenaf. Maar niet iedereen, niet iedere vrouw kwam ook in aanmerking om hulp te krijgen als zijnde in de hoedanigheid van weduwe, dat ze daarin ondersteuning zou krijgen. Paulus geeft daar duidelijke aanwijzingen voor. Richtlijnen over hoe leidinggevenden zich moeten gedragen en dat er ook gecorrigeerd moet worden. Mensen die in zonde leven, moet je openlijk corrigeren. Dat zegt hij over de leidinggevende. Met andere woorden, die mensen zitten niet in een ivoren toren, maar in een glazen huis. En die hebben zich te verantwoorden tegenover de gemeente. Allerlei praktische zaken, hoe de gemeente van Christus geordend en georganiseerd, tussen aanhalingstekens, moet worden. Dan zou je denken, dat komt daarna de tweede brief van Paulus aan de Timotheus, maar dat is niet waar. De tweede Timotheusbrief is de laatste brief die Paulus heeft geschreven. Daartussen zitten er nog twee andere. Eén kleine brief en een briefkaart, noem ik het maar. De briefkaart is de brief van Paulus aan Filemon. Heel kort, één hoofdstuk met een aantal versen, waarin het nadruk ligt, ik heb het maar als sleutelwoord, broederschap opgeschreven. Filemon was oudste in de gemeente in Colosse. Waarschijnlijk een gemeente aan huis, want kerkgebouwen hadden ze toen nog niet. En Filemon had een slaaf en die was weggelopen. En die slaaf was bij Paulus in de buurt gekomen. En die slaaf, Onesimus, zijn naam is betekent bruikbaar. Onesimus was tot geloof gekomen. En dan stuurt Paulus Onesimus terug naar Filemon. Je moet terug naar de plek, terug naar je meester, want je bent zijn eigendom. En ik geef je deze brief mee. En dan zegt Paulus tegen Filemon, ik ben jouw geestelijke vader. Want door mij heb je Jezus leren kennen. Eigenlijk sta je bij mij een beetje in het krijt. Neem je slaaf hier in genade aan. Want hij is niet alleen nu opnieuw je slaaf. Hij is bruikbaar. Maar hij is ook je broeder geworden. Je krijgt hem dus mooier terug dat toen hij wegliep. Nou, dat is eigenlijk in het kort de inhoud. Een prachtige brief die getuigt van warmte, van broederschap. Geen antislavernijbrief, want Filemon kreeg zijn slaven terug. Onesimus moest gewoon weer in slavendienst. Nou moet u trouwens bij de slavendienst in die tijd niet denken aan wat wij dan denken. Bijvoorbeeld zo'n boek als De Negen Slaven in Amerika, De Hut van Oom Tom, dat slaven voortdurend werden mishandeld. Die eigenaren die keken wel uit, want het was kapitaal. Daar zorgden ze goed voor. Maar ze waren wel eigendom. Ze stonden in dienst bij de Heer. En zo komt Onesimus terug bij Filemon. En hij gaat weer werken voor Filemon. Als slaaf, maar ook als broeder. En deze brief, briefkaart noemen we het maar, geeft eigenlijk aan de kracht van het evangelie. Wat het ook doet in veranderingen in relaties. Dat er vergeving mag zijn en dat er herstel mag zijn. Dan komt daarna rond 63 waarschijnlijk de brief van Paulus aan Titus. En Titus was op Kreta neergezet als gemeentestichter. Is iemand van u wel eens op Kreta geweest? Op vakantie? Ja. Leugenaars zijn de Cretenzen altijd, zegt Paulus. Let op het woordje altijd, hè? Vatsige buiken, luie buiken. Met andere woorden, Titus, ik drop jou, ik parachuteer jou als een bruggenhoofd van een gemeente in Christus op een eiland waar ze van God nog gebod niks willen weten. Je kunt het niet slechter hebben. Een slechtere standplaats was er voor een evangelist in die tijd niet denkbaar. En dan krijgt Titus de opdracht, sleutelvers, Titus hoofdstuk 2, vers 7 en 8. Titus 2, vers 7 en 8. En daar schrijft Paulus aan Titus: betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid. En spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. Die gemeente en het werk van Titus stonden onder druk van het heidendom. Ik zet hier een enclave, een bruggenhoofd, een stuk van het koninkrijk van God neer op een goddeloos eiland. En er wordt naar je gekeken, jongen. Je wordt in de gaten gehouden. Mensen volgen je met een vergrootglas. Zorg ervoor dat je goede reclame bent voor de heerlijkheid en de heiligheid van God. En ook in deze brief veel aanwijzingen over hoe de gemeente geordend moet zijn. Het gedrag van oudsten, van diakenen. Paulus weet dat die gemeente groeien en groeien en groeien. En er komen er steeds meer bij. Ik kan het allemaal niet meer belopen. Trouwens, ik zit ook gevangen. Maar ik kan wel mijn goede raad en hetgene wat ik op mijn hart heb overbrengen in een brief aan mijn opvolgers. En dat eindigt in de laatste, denk ik wel de meest emotionele brief die Paulus schrijft, namelijk aan zijn pupil Timotheus. De tweede Timotheusbrief, waarschijnlijk daterend uit 66, 67 na Christus. Paulus weet dat hij aan het einde van zijn leven is. En ik weet niet of u de brief wel eens in zijn geheel heeft doorgelezen, maar er spreekt heel veel passie, heel veel bevlogenheid, heel veel bewogenheid uit. Hij gaat vertellen dat de mensen in de laatste tijd moeilijk zullen worden, dat het evangelie steeds moeilijker gaat krijgen, dat er steeds meer weerstand gaat komen. En dat Paulus hen heen gaan ziet. En dan zegt hij, ja, ik heb wel eens gehoord van een vader die, waarvan een kind op kamers ging en nog de laatste avond 20 jaar opvoeding nog eens in 1 uur probeerde samen te vatten van hou je daaraan en pas op, doe dit niet en doe dit wel. Nou, dit voel ik een beetje ook bij Paulus, dat hij zeg maar alles toch heel kort tegen Timotheus zeggen. En dan komt hij eigenlijk op zijn meest plechtige, meest gepassioneerde uitspraak, lees je dan in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 4. Vers 1. Moet u luisteren naar deze inleiding. Ik bezweer je, zegt Paulus, ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verscheiding en in zijn koninkrijk. Dubbele punt. Nou, ik denk, nou gaat er wat komen, hè? Ik zweer je, ten overstaan van God. Met andere woorden, God luistert mee en kijkt mee met wat ik je nu ga vertellen. Let goed op, Timotheus. En hij haalt zelfs het oordeel erbij, het oordeel over levenden en doden. En de verschijning van Christus en het koninkrijk van God. Met andere woorden, Paulus haalt alles uit de kast. Om iets te gaan vertellen wat op dat moment voor hem ongelooflijk belangrijk is. Predik het woord. Volhard daarin gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat ze zullen zoeken naar wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen, overeenkomstig hun eigen begeerte. Zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verdichtsels. Maar u, maar jij Timotheus, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist en vervul je dienstwerk ten volle. En dan gaat Paulus spreken over zijn aankomende heengaan. Iemand die met het woord bezig is, zijn dit hele indringende, zware teksten. Niet zwaar in de zin van moeilijk, maar ze komen hard binnen. Duidelijk binnen. Timotheus houdt daar aan vast. En ik denk ook in onze tijd, wat we als gemeente van Christus blijvend nodig houden, is dat het woord van God wordt gebracht en op een goede manier wordt uitgelegd, maar ook wordt toegepast. En mensen wordt geholpen om te leven zoals dat is tot eer en glorie van Gods naam. Nou, we hebben Paulus denk ik wat beter leren kennen aan de hand van hoe hij schrijft en wat hij schrijft en ook waarom hij schrijft. Ik wens u, als u de Bijbel leest in uw dagelijkse lezing, of in een uitgebreidere lezing, daarbij de zegen toe van God. En dat het woord ook in ons leven zijn uitwerking zal hebben. Mag ik daar met u om een zegen voor vragen? Vader, dan danken we u voor dit woord. En dan willen we u ook danken voor uw dienstknecht Paulus. We willen u danken, Heer, voor het indringende beeld wat we van hem krijgen als we uw woord lezen. En tegelijkertijd weten we, Heer, en we spreken hem na, dat het niet gaat om hem, maar dat u hem gebruikt om uw koninkrijk te bouwen hier op deze wereld. We danken u voor uw woord. En Heer, we vinden het geweldig en we verbazen ons er steeds weer over dat dit woord levend is en krachtig en nooit zijn zeggenschap verliest, maar nog steeds ons hart raakt, ons leven in beweging zet, mensen verandert, gemeenten opbouwt en uw koninkrijk laat groeien, hier in ons land en wereldwijd. Helpt u ons, Heer, om ook in diezelfde geest te leven, om dit woord te koesteren, niet alleen maar mooi te vinden, even veel van te weten, maar om ook daders te zijn van dit woord. Helpt u ons in onze dagelijkse lezing, helpt u ons om te begrijpen wat we lezen, om ons daarover te verheugen en er ook handen en voeten aan te geven. Die zegen wil ik ook bidden voor de mensen hier aanwezig en voor allen die bij de gemeente horen. In Jezus' naam. Amen.
We zijn begonnen met twee liederen. Ik wil vragen om het er niet af te sluiten. Dat gaat Jan. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik de krant lees of ik lees de Bijbel, dan moet ik vaak denken aan lied 570. Zal dat kunnen? Dit is de tijd van Elia en wat er verder nog volgt. Hè? vriend. Er is koffie, thee om met elkaar ook even na te praten over deze avond. En wens ik u wel thuis.